Schriftlezing voor deze middag vindt u in het boek van de Psalmen, de 130ste. We willen die in zijn geheel lezen.
Een lied aan Maalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht ik, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op den morgen, de wachters op den morgen. Israël, hopen op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
Gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 30 uit de Heidelbergse Catechismus. Zondag 30. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Zingen we na het amen van de prediking uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving, recht kinderlijk gevreesd. In deze berijming vinden we eigenlijk de drie stukken van de catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid terug. Zoals dat ook in de catechismus aan de orde zal komen in antwoord 81. U zult daar tijdens de preek nog van horen. En het thema van de preekgemeente is heel eenvoudig het heilig avondmaal. Drie gedachten. Wat het niet is, voor wie het is en voor wie het niet is. En dat laatste, daar zullen we kort bij stilstaan. Het heilige avondmaal, wat het niet is, voor wie het is en voor wie het niet is. Geliefde gemeente, wat doet het er eigenlijk toe om nog uitgebreid stil te staan bij wat de Rooms-Katholieke Kerk leert ten aanzien van het avondmaal, de miswiering, de eucharistie. Als wij daar eigenlijk in de praktijk weinig mee te maken hebben. We wonen niet in een gebied waar veel Rooms-Katholieken zijn. Het is niet een dwaalleer waar we nou direct mee te maken hebben in de gemeente. Daar ga ik maar vanuit. En je kan echt merken dat de catechismus hier geschreven is in de strijd tegen de Rooms-Katholieke leer. Wij weten toch inmiddels wel dat het bloed of dat het brood van de tafel en het wijn van het avondmaal, dat dat niet wordt veranderd van wezen, van substantie in het lichaam van de Heer Jezus en in zijn bloed. Waarom moeten we er dan nog lang bij stilstaan? Kunnen we het dan niet beter overslaan? Heel begrijpelijk. Toch is het wel goed om er kort bij stil te staan, om van daaruit ook te leren hoe wij het avondmaal wel moeten zien. En wat er niet bij het avondmaal, wat niet bij het avondmaal hoort. Wat er ook eigenlijk niets mee te maken heeft als het gaat over de volgende vraag. Wie, voor wie het avondmaal is en wat daarvoor nodig is. Ursinus en Olevianus die zijn wel heel scherp als het gaat over de Rooms-Katholieke viering van de mis van het avondmaal. Want ze noemen het vervloekte afgoderij. Dat is nogal wat. En als we dat serieus ernstig nemen, gemeente, dan betekent het ook dat je dus, als je van de zomer in een omgeving bent waar veel Rooms-Katholicisme is, het niet onschuldig is om een mis bij te wonen en op afstand te zien. Hoe kun je daar behagen in hebben? Hoe kan dat stichtelijk zijn als we beleiden en leren dat afgoderij is? Vervloekte afgoderij. Waarom dan? Waarom zijn ze zo fel, Ursinus en Olevianus? Nou, dat heeft hiermee te maken dat de Rooms-Katholieken niet alleen beleiden, dat geloven, dat wat ik net nog noemde, dat het brood en de wijn veranderen in het lichaam en het bloed van de Heer Jezus Christus, maar dat tijdens de misviering dat brood en wijn ook op het altaar worden geplaatst. En op die wijze opnieuw wordt geofferd aan God. Dus ze geloven dat dat is veranderd in het ware lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus, dat dan opnieuw weer op dat moment geofferd moet worden tot verzoening van hun zonde. Dat betekent dus dat de Heer Jezus steeds weer opnieuw geofferd moet worden aan God. Want er is toch altijd weer verzoening nodig voor je zonde? Nou, dat laatste is zeker waar. We hebben iedere dag vergeving van zonden nodig, verzoening van onze schuld. Maar het is onbijbels om te denken dat door een priester dan het lichaam en het bloed van de Heer Jezus opnieuw geofferd moet worden door brood en wijn. Want wat leert de schrift ons? Nou, dat Christus zich eenmaal aan het kruis heeft geofferd. En dat ene offer, eenmaal geschied, is genoeg en is volkomen genoeg tot vergeving van al onze zonden. De zonden van het verleden, van het heden en zelfs van de toekomst. En juist dat wordt nou betekend en bezegeld tijdens de bediening van het avondmaal. Het is een zichtbaar teken voor de gelovigen en een garantie, een verzekering, een garantie dat het offeren van Christus echt eenmaal is gebracht. En dat het echt genoeg is. Daar hoeft echt helemaal niets meer bij. Het hoeft ook niet nog een keer gebracht te worden. En dat wordt nou juist in antwoord 80 benadrukt. Dat het gaat om dat enige offerande van Jezus Christus, eenmaal aan het kruis volbracht. En dat is genoeg voor onze dagelijkse vergeving die we nodig hebben. Voor die dagelijkse vergeving hebben we niet een dagelijks offer nodig, zoals dat in het Oude Testament immers wel gebeurde. In de offerdienst dat herhaaldelijk plaatsvond, dat heenwees naar dat ene offer dat aan het kruis volbracht zou worden. We lezen in Hebreeën 10, vers 14 en 18. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Dat betekent, jongens en meisjes, dat het bloed wat de Heer Jezus Christus heeft gestort, dat bloed wat is vergoten tot verzoening van de zonde, op Golgotha, aan het vloekhout, dat heeft nog dezelfde waarde en is nog van dezelfde kracht. Vandaag mogen we nog steeds putten uit de kracht van het offer van de Heer Jezus Christus dat hij toen heeft gebracht. Het is het enige middel waardoor een verslagen zondaar rust vindt voor zijn ziel. Het is het enige middel waardoor wij verzoening krijgen. Het is het enige middel dat ons kan troosten. Het is het enige middel dat ons kan reinigen. Het is het enige middel waarmee Gods beloften zijn gegarandeerd, geratificeerd, zijn ondertekend. Ze zijn ondertekend met het bloed van Jezus Christus. Al Gods beloften zijn in Christus Jezus, ja en amen, vanwege dat ene offer. Christus gestorven, één voor allen. En met het heilige avondmaal gaat het om Christus en gaat het om wat de Heilige Geest in de harten van de gelovigen wil bezegelen, wil verzekeren. Dat gaat dus voortdurend om dat ene offer. De tekenen wijzen daarop. Dat is het centrum. Dat is het centrum van de bediening van het avondmaal. Het gaat dus om Christus als u aan tafel mag gaan. En dan is de vraag of het inderdaad daarom gaat. Of dat we misschien toch niet, net als de Romeinen, er wat bij verzinnen. Hoe bedoelt u? Nou, gaat u maar na. En met deze vragen denk ik dat we ook heel eerlijk zien wie we nou zijn in onszelf en hoe zwak we zijn als de tafel nou staat aangericht. Waar richt u zich dan op? In uw hart, in uw gedachten, met uw zintuigen? Waar maakt u zich dan het meest druk om? Waar ben je als de beker wordt gevuld met wijn? Waar bent u als u het brood gebroken ziet worden door de dienaar van het woord? Bent u dan in de geest bij Christus en bij zijn bittere lijden en sterven? Om wat hij omwille van zijn kerk heeft gedaan. Wie hij is voor zijn volk en wat hij heeft gedaan om de schuld van zijn volk te verzoenen. Wat hij op dit moment doet, nu hij zit aan de rechterhand van de Vader. En wat hij zal doen om zijn werk te voltooien. Of gaat het dan over wat ik op dat moment beleef en ervaar? Gaat het dan over mijn manier waarop ik tegen de dingen aankijk? Gaat het dan alleen over mijn worsteling of ik wel of niet aan kan gaan? Wat ik eigenlijk moet doen om aan te kunnen gaan? Wat ik nou eigenlijk moet ervaren om aan te kunnen gaan? Voor je het weet ben je daar alleen maar mee bezet. En is de avondmaaldienst voorbij en ben je alleen maar bezig geweest met jezelf. Wat is het nodig, gemeente, dat de Heilige Geest onze aandacht richt op Christus. En op zijn gerechtigheid. Op de vergeving die hij heeft verworven. Op dat ene offer. Eenmaal aan het kruis volbracht. En de dringende vraag is of wij werkelijk geloven wat wij met de mond belijden. Nee, wij geloven niet dat Christus telkens weer opnieuw geofferd moet worden. En wij maken geen buiging voor het brood. Wij weten dat dat afgoderij is. Maar waar bent u nou met uw hart? Als u voor uzelf niet vertrouwt dat uw zonden om Christus wil vergeven zijn. Ja, dan heb je er ook niet zoveel aan om te weten wat nou het verschil is tussen het avondmaal en de paapse mis. De vraag is, gemeente, hoe staat u tegenover Christus? Als u gelooft dat Christus bloed alleen u kan reinigen van al uw zonden, mag u dan ook weten dat uw zonden vergeven zijn? Is er nou ook een breuk gekomen in uw leven? Een breuk met de zonde. Een breuk met uw eigen ik, met die oude mens. Bent u verlegen om zijn genade? Het gaat om immers om de eeuwige bestemming van uw ziel. Het gaat om een eeuwig wel of eeuwig wee. En het kan zijn dat u het met uw hoofd allemaal wel weet. Maar dat u in de praktijk van het leven niet weet. En dat dat uw dagelijkse, is dat uw dagelijkse strijd misschien? Ben ik nu de zijne? Of ach, ben ik het niet? Iemand zegt, ja, ik wil wel geloven, maar ik weet niet of het ook voor mij is. Ik zoek naar zekerheid, eigenlijk naar meer zekerheid. Maar waar zoekt u dan die zekerheid? Misschien zou u het graag wel wat nadrukkelijker willen ervaren. Dat het goed is tussen God en uw hart. Dat is een eerlijk verlangen, gemeente. Daar mag u echt naar staan, naar dat verlangen, dat ik meer mag ervaren dat het goed is tussen God en mijn hart. U mag staan naar zekerheid. U mag staan naar een verzekerd geloof. Ook dat is bijbels. Maar hoe krijg je dat? Gemeente, dat is een heilsgave, dat is een gave die verworven, verdiend is door de Heer Jezus Christus. Dat geloof is toch het geloof dat de Heilige Geest werkt. En dat geloof, dat is niet anders dan dat je hebt geleerd om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. Dat is niet anders dan dat je niet anders kunt dan uitgaan tot Hem in het gebed, smekend om zijn genade. Met al je twijfel, met al je onzekerheid, met al je vragen, met je ongeloof en met je strijd. Maar doet u dat nou ook? Of keert u tot uzelf in. En gaat u voor uzelf naar wat u allemaal kent en wat u allemaal misschien niet kent. En gaat u dan een balans maken. Zoekt u zekerheid in uw ervaring. En wilt u daarom nadrukkelijker het gaan ervaren dat het goed is tussen God en uw hart. Dan leunt u op iets buiten Christus, op uw ervaring. Maar de Heer wil ons leren om nou af te zien van alles van onszelf. En om nou de toevlucht te nemen tot Hem, van wie alle heil komt, vanwege dat ene offer, eenmaal aan het kruis volbracht. En alles wat u zoekt buiten, of alles wat u zoekt buiten Christus, alles wat u zoekt aan zekerheid in uzelf, is goddeloos. Is goddeloos. Als het niet om Christus gaat, gemeente, en als we niet gericht zijn op Christus en zijn gerechtigheid, dan is het allemaal mis. Hoe zegt u van, ja, maar wacht even, dominee, maar je moet toch wel weten dat de Heer tot je gesproken heeft. Nou, als u daarnaar verlangt u er dan naar dat u van Christus mag horen? Of zegt u van, ja, maar ik wil nog een bijzondere ervaring hebben en weten dat de Heer tot mij gesproken heeft? Dan wilt u weer leunen op iets buiten Christus. Want de Heer spreekt toch tot u elke dag, als u tenminste uw woord opent, dat doe je toch? Christus komt tot ons in het gewaad, in het kledingstuk van het woord. En wie meent dat God nog niet tot hem of haar heeft gesproken, die heeft ook nog nooit echt geloofd. Die heeft nog nooit geleerd zich toe te vertrouwen aan zijn woord. Want door zijn woord spreekt hij tot ons, tot u. Dus in het avondmaal gaat het om Christus en om zijn heil. Als het enige fundament en de enige grond van onze zaligheid, zegt het formulier om het avondmaal te houden. En er is dus niets van ons wat kan bijdragen aan de zaligheid. Er is ook niets van ons dat kan bijdragen om aan tafel te kunnen gaan. Het gaat erom dat we dat wonder van genade kennen. Voor ons eigen hart en leven. Niet anders dan dat we geloofskennis, omgangskennis hebben met de Heer Jezus Christus. Dat is existentiële kennis. Dat is een kennis wat heel je leven bevat en heel je leven gaat bepalen. En meer is niet nodig. Wat betekent dat? Meer is niet nodig. Het is dus niet nodig om dan naast de dagelijkse oefening van het geloof, dagelijkse omgang met de zaligmaker, nog een extra bevestiging te ontvangen. De Heer kan het wel doen in zijn vrijmacht. En dat doet hij ook. En die gebeurtenissen, die getuigenissen zijn er ook. En misschien zegt u zelf wel van, ja, zo mocht ik het ook ervaren bij mijn eerste avondmaalsgang. Hoe de Heer overkwam en hoe hij me bevestigde vanuit het woord. Nou, dat is een zegen. Als de Heer je op die wijze aan tafel brengt. De Heer doet dat heel onderscheiden. Maar houdt u dat nou alstublieft niet als een voorwaarde. Als u denkt van, ja, maar zo zijn mijn ouders aangegaan. Of zo is het bij hem gegaan. En zo moet het dan bij mij ook gaan. U hebt Christus nodig. Geweten te gewassen en gereinigd te zijn in zijn bloed. Te weten van een leven waarin je toevlucht neemt tot hem en zoekt te schuilen achter zijn bloed. Hoewel je aangevochten en bestreden wordt. Hoewel je bij tijden zo kunt twijfelen en bang bent dat je jezelf bedriegt en dat je zo bestreden wordt. Twijfel. Twijfel omdat je merkt dat er zoveel in je leven nog onvernieuwd is. En van de dagelijkse bekering zo bitter weinig terechtkomt. Je zo zwak bent in de strijd tegen de zonde. Je zo slap kunt aanstellen. En dat je merkt dat je die oude mens zo'n innerlijke weerstand heeft tegen de dienst van de Heere. En dat het je zo moeilijk valt om trouw te zijn in de dienst van de Heere. Nou, als het goed is, dan heeft dat tot je verdriet. Tot je verdriet, hartelijk leed. Hartelijk verdriet dat, zoals het formulier dat zegt, dat het geloof nog onvolkomen is. En dat je niet met die ijver de Heere dient als dat de Heer het waard is. Onvolkomen. Het is nog niet vol. En dat zal in dit leven ook niet zo zijn. En als het goed is, zucht je daaronder bij tijden. En doet het je juist nog meer roepen tot hem? Is het voor jezelf een prikkel om uit te gaan tot hem? Omdat hij het is die je vol kan maken van zijn liefde. Het doet je verlangen naar meer van Christus. Het doet je uitzien naar de voltooiing van zijn werk. Het doet je verlangen naar meer gereinigd te worden. Maar pas op, dat nou bij die aanvechting en twijfel zomaar de gedachte kan komen van ja, als het nou zo is bij mij is en als ik nou deze zwakheden en onvolkomen in mijn leven zie, ja, dan kan ik geen avondmaal houden. Want dan moet je blijkbaar die twijfel wel te boven zijn. Dan moet je toch bepaalde zonden toch wel hebben afgeleerd. Dan moet je toch wel meer zekerheid hebben, wil je avondmaal kunnen houden. En zo ben je bezig om te zoeken naar vastheid en zekerheid in de stand van het geestelijke leven. In de stand van het geestelijke leven. Hoe het geestelijke leven er op dat moment voor staat in de beleving. En daar ben je ontevreden over. En dan meen je dat het eerst beter moet. Eerst anders moet. Ziet u dat we ondertussen dan bezig zijn met onze aandacht te verplaatsen van Christus naar onszelf. En zoek je zekerheid in de vruchten van het geloof. In plaats van in Christus zelf. Met al je tekorten. Met al je onvolkomenheden. Dat je je zo koud kan voelen van binnen bij tijden. Dat je de Heere zo'n verdriet doet met je dagelijkse zonde. Dat je daarmee nou juist tot hem gaat. Want als je zo moede, arm en naakt tot hem komt, ben je het meest geschikte voorwerp voor zijn genade. Genade, dat is toch altijd onverdiend. Wat mij wordt geschonken, omdat hij daar lust in heeft, dat is toch altijd ondanks wie ik ben. Als u nou bij de voorbereiding van het avondmaal tot uw grote verdriet moet concluderen dat er nog zoveel gebreken en onvolkomenheden zijn in uw leven, ga dan niet uitzien naar een bijzondere ervaring of openbaring, maar vlucht tot een middelaar. Dat is wat de Heilige Geest u wil leren. Dat is nou de oefening en de strijd van iedere dag. De oefening van het geloof en de strijd in het geloof. Dat je nou met je eigen onwaardigheid de toevlucht neemt tot hem. Om geheel je geheel en al aan hem over te geven. Als die volkomen zaligmaker vanwege dat ene offer eenmaal aan het vloekhout volbracht. En daarmee zijn we natuurlijk al midden in onze tweede gedachte, namelijk voor wie het avondmaal is ingesteld. Antwoord 81, daarin vinden we een heel bijbels en pastoraal antwoord. En als we dat er nog een keer bij nemen, dan willen we dat nog een keer lezen. En dan wil ik uw aandacht vragen voor drie werkwoorden die eigenlijk parallel lopen met de drie stukken van de catechismus, hoe groot mijn zonde en ellende is, hoe ik van zulke ellende verlost kan worden en hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar kan zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Die vinden we terug in de werkwoorden mishagen, vertrouwen en begeren. Laten we antwoord 81 nog een keer lezen. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Nou, laten we die werkwoorden nog een keer belangschaan. Allereerst is het avondmaal dus voor degene, voor mensen die vanwege hun zonde een mishagen aan zichzelf hebben. Een mishagen aan jezelf. Dat betekent, beste jonge vrienden, niet dat je een hekel aan jezelf hebt. Daar gaat het niet over. Maar het gaat erom dat wij geschapen zijn naar het beeld van God, maar dat dat beeld helemaal aan gruzelementen is. Dat wij niet zijn zoals God het bedoeld heeft. En dan weten de kinderen wel wat immers de bedoeling is van ons leven. Hoe heeft God ons geschapen? Hij heeft ons goed geschapen, zodat ons leven op hem gericht zou zijn, dat we hem zouden loven en prijzen, zouden leven tot eer van hem. Nou, daar komt helemaal niks van. Omdat we ongehoorzaam zijn geworden in Adam en Eva. Nou, als de Heilige Geest daar je ogen voor opent, dan krijg je een mishagen aan jezelf. Dan wordt het je tot verdriet dat je niet bent zoals God het bedoeld heeft. Dan ga je je voor God verootmoedigen. Dat wil zeggen dat je heel klein wordt voor de Here, omdat je jezelf gaat zien in het licht van Gods goedheid en zijn trouw en het licht van zijn oneindige liefde. Dan ga je jezelf zien in het licht van Gods heilige recht. God heeft recht op jouw leven, dat je leeft tot eer van hem. En daar beantwoord je niet aan, zo ben je niet. Dan word je klein voor de Here. En hoe meer je ziet wie je bent in jezelf, in het licht van wie hij is, des te kleiner word je voor hem. Dan ga je als het ware steeds dieper buigen in het stof. En dan ga je met verbaasdheid soms jezelf afvragen, wat ben ik toch voor een mens? Wat ben ik toch dwaas? Als je merkt hoe makkelijk je in de zonde bent gestapt. Als je merkt hoe gemakkelijk je hebt je laten verleiden. Als je hebt gemerkt hoe gemakkelijk de duivel je om de tuin leidt. Wat ben ik toch voor een mens, dat ik nou zo geneigd ben tot alle kwaad. Dat is waar. Je gaat inleven dat dat waar is. Dat ik geneigd ben van nature God en mijn naaste te haten. En als je dat inziet, dan kun je zo begrijpen dat David het voor de Here belijdt. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw rechten. Kijk, dat gevoel, de beleving dat je minder zonde doet, dat je minder zondaar bent, ja, dat komt er niet hoor. Of het moet bij u anders zijn, maar hoe meer je ontdekt wie jezelf bent, des te groter zondaar word je voor God. Er is zelfs de gedachte dat als je nou de genade van God mag kennen in de Heer Jezus Christus, ja, dan ben je de zonde voorbij. Dan ga je steeds meer ervaren dat je minder zonde doet. Omdat je leven steeds meer wordt vernieuwd door de Heilige Geest. Nou, dat laatste is wel waar. Maar juist door de vernieuwende werking van de Heilige Geest kom je er steeds meer achter hoeveel verdorvenheid er nog in je hart is overgebleven. En zeker als je dat alweer mag gaan zien in het licht van Gods eigenschappen, van Gods majesteit en heiligheid. In het licht van de roem die God waard is. Van die ondoorgrondelijke liefde van God. Dan word je steeds groter zondaar. Dan wordt Gods genade zo groot. Zoals in dat beeld, dat kent u wel, zoals een diamant in zijn pracht en in zijn schittering alleen maar echt tot zijn recht komt tegen die zwarte achtergrond, tegen een zwarte doek waar een diamant op ligt, dan schittert hij het mooiste. Nou, zo is het geestelijk toch ook. Als je je eigen donkere paden ziet, je eigen duisternis ziet, dan schrik je van jezelf. Als de Heilige Geest je laat zien wie je bent, in het licht van Gods heilige wet. De wet die Christus ons leert. Die Christus ons leert. Als je je zonde, je ongerechtigheden, je dwaasheden gaat zien in het licht van Jezus Christus, die in zijn offerande eenmaal geschied aan het vloekhout volbracht. dat ik de oorzaak ben van dat offer aan het vloekhout. Gemeente, nergens worden de zonden zo bitter als dat je je eigen zonde gaat zien in de lijdende borg en middelaar. En dan kun je er zo gebukt onder gaan dat je in jezelf zo oppervlakkig kunt zijn en zo gemakkelijk daaraan voorbij kunt leven. Dat je jezelf kunt aanklagen. Hoe komt het toch dat ik zo weinig verdriet ervaar over de zonde? Dat ik zo weinig liefde ervaar in mijn leven? Als je dat nou tot verdriet is. Waarom is je dat nou tot verdriet? Is dat omdat de liefde verlangt dat de Heere nou mag krijgen waar hij recht op heeft? Nou, let u er dan eens op hoe pastoraal de Heidelbergse catechismus antwoordt. Want het antwoord is in de tegenwoordige tijd geschreven. Die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Dat is dus een doorgaand proces. En daarom vanwege dat mishagen van jezelf de toevlucht neemt tot Christus. Omdat Hij alleen mijn schuld kan overnemen. Ja, dat heeft Hij al gedaan. Eenmaal aan het vloekhout. Om nou te mogen weten dat mijn zonden op Hem zijn gelegd. Dat kun je niet anders weten dan in de weg van het geloof. Het geloof dat de Heilige Geest in het hart werkt. En dan kom ik op dat tweede werkwoord, het vertrouwen. Het vertrouwen. En nochtans vertrouwen. Dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Dat is mooi, hè? En nochtans vertrouwen. Daar heb je het, hè? Nochtans van het geloof. Dat heerlijke wonder van genade. Nochtans, maar. En dat is nou zichtbaar in het volbrachte werk van Christus. Hij is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Nou, daar heb je die tegenstelling. Ik ben wel ellendig, maar de Heere denkt aan mij. Ik kan alleen maar roepen vanuit mijn nood. Ik heb alleen maar reden om te wanhopen als ik zie op mijzelf. Ik kan alleen maar klagen met Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar, nochtans, desalniettegenstaande, zegt het formulier, overmits. Wat betekenen die woorden? Nou, dat er van mij geen verwachting is. Helemaal niets. Dat er van ons niets is wat ons geschikt maakt voor de Heere en zijn dienst. Maar dat onze verwachting nou van Hem alleen is. Hij die een geschikte zaligmaker is voor zondaren. Nou gemeente, dat is nou kenmerkend voor het ware geloof. Wat is kenmerkend? Dat je beleidt dat je midden in de dood ligt. Dat beleiden we toch met het avondmaal? Ik lig midden in de dood. Maar. Ik mag leunen en steunen op Christus en zijn gerechtigheid. Daar vindt een vermoeide ziel rust. Hopen op de Heere, die dood is geweest en die leeft. Nou, dat wonder moeten we nou kennen, gemeente. Dat wil zeggen, kennen dat ons hart is opengegaan. Dat ik niet alleen verdriet heb over de zonde die ik heb gedaan. Dat ik niet alleen een mishaag heb aan mezelf. Maar dat ik ook heb leren vertrouwen op Christus. Gemeente, die twee gaan wel samen, hoor. De ware, echte kennis, de droefheid naar God over de zonde, dat gaat wel altijd al samen met het vertrouwen op Christus' gerechtigheid. Daar wil die zondekennis ons naar uitdrijven, nietwaar? Dus dan blijf ik in mezelf zwak en blijf ik in mezelf zondig en in mezelf onbeholpen. En dan is het zo dat mijn geweten me iedere dag aanklaagt dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb. Oh, dat geweten, wat kan het je aanklagen? Maar dan zegt het geloof, nochtans God. Dan zegt het geloof, maar Christus. Het zwakke geloof. Ja, het mag ook zwak zijn. Het zwakke geloof dat Christus omhelst. Het zwakke geloof dat een zwakke hand ophoudt. Bedelaarshand. Waarmee je een rijke Christus ontvangt. Het zwakke geloof dat toch ook al de heilsgaven van Christus ontvangt. Gemeente, laat nou al uw tobberijen en al uw bezwaren en al uw twijfel u niet weer houden om de toevlucht tot Christus te nemen. Misschien is er iemand die zegt van, dominee, u doet uw best, maar ik weet werkelijk niet waar u het over hebt. Als u het hebt over die inwonende zonde en die blijvende zonde en dat je daar dan weer last van hebt en over je zwakheden en zo. Allemaal zo negatief. Het gaat er toch gewoon om dat je gelooft. Punt uit. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. En als je in hem gelooft, dan is hij je zaligmaker. En dan zijn je zonden vergeven. Hoef je er ook niet meer zo druk om te maken. Mag ik je vragen, heb je nog nooit ervaren dat je helemaal niet kunt geloven? Ben je nog nooit verlegen geweest om de genade van de Heer Jezus Christus? Want als het nou ons een wonder wordt dat God ons in Christus genadig is, dan komen we er ook achter dat ik genade nodig heb voor elke dag. En dan kom ik er ook achter dat ik zo zwak ben in mezelf. En dat ik het daarom ook nodig heb dat het geloof versterkt wordt. Door woord en geest en door het gelovig gebruik van de sacramenten. Want het is mede door het sacrament dat de Heere God zijn kinderen wil verzekeren van zijn belofte. Niet van uw geloof, hij wil uw geloof versterken, maar hij verzekert, hij garandeert de echtheid van zijn belofte. Dat Christus werk volkomen is. En dan het derde, begeren, die ook begeren hoe langer hoe meer hun zonde, die langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Begeren. Dat is het verlangen. Het verlangen om in dankbaarheid te mogen leven. Het verlangen om te worden wat je door het geloof al in Christus bent. In Christus, door het geloof ben je in Christus een nieuw schepsel. En wie een nieuw schepsel in Christus is geworden, die verlangt ernaar om in het leven nou werkelijk te worden wat we in Christus al zijn. Om aan zijn beeld gelijkvormig gemaakt te worden. Om steeds meer op de Heer Jezus te gelijken. Nou, dat zal in de praktijk van het leven dan ook handen en voeten krijgen, heel praktisch. Dan zul je dagelijks strijden tegen de zonde, want de zonde past niet bij de Heer Jezus. En dan zoek je dagelijks gericht te zijn op God en op zijn koninkrijk en op de komst van zijn koninkrijk en op de omverwerping van Satans rijk en op de voltooiing van Christus werk. En dat God alles en in alles zal zijn, dat hoort allemaal bij dat begeren. Begeren. Hoe langer hoe meer. Hoe langer hoe meer. Het geloof te sterken en het leven te beteren. Gemeente, dat is dus nooit vrucht van eigen akker. Dat doen wij niet even. Gelukkig vraagt de Heer dat ook niet van ons, dat we dat in eigen kracht zouden kunnen doen. Het kan het alleen maar mislukken. Maar het is zijn werk, het werk wat hij wil doen door zijn geest. En dat is mogelijk vanwege de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Dan moeten we steeds meer eigen krachten gaan verachten. Zo zegt een oud versje, eigen krachten verachten wordt op Jezus school geleerd. Dan ga je steeds meer van de Heer Jezus verwachten. En dan gaat zijn liefde je hart vervullen. Dan verlang je ernaar dat je in zijn liefde mag toenemen. Dan verlang je ernaar om heiliger te mogen leven. Nou, dat wordt bedoeld met je leven beteren. Je leven beteren. Je leven wordt beter. Je leven wordt beter als je voller wordt van Gods goede tierenheid. En van zijn genade. En als je meer gericht raakt op Gods wil en op zijn liefde en op zijn trouw. dan wordt je leven beter. Dat wil zeggen, je leven wordt steeds meer op hem gericht. En dan wordt het steeds meer je gebed, je ootmoedige gebed. Maakt u mij toch zoals u mij hebben wilt. Gemeente, kent u iets van dat verlangen? Want van dat verlangen geldt dat wel hoort bij dat mishagen aan jezelf. En bij dat vertrouwen, daar hoort ook dit verlangen bij. Die drie gemeenten, je kunt ze niet van elkaar losmaken. En je kan niet zeggen, nou de eerste twee ken ik al, maar de derde, nou ja. Gemeente, als u dat laatste niet kent, dan kent u de eerste twee ook niet. Dan kent u de eerste twee ook niet. Maar kan nou van u gezegd worden, kunt u nou voor Gods aangezicht eerlijk belijden, Heere, door uw genade is dit het wat mijn leven kenmerkt. Mishagen, vertrouwen en begeren. Wie daar iets van kent, die kent de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Die kent iets van het wonder wat Psalm 130 verwoordt. Je aarzelt misschien wel en je zegt van ja, maar ik wil meer duidelijkheid hebben of de dingen echt zo bij mij zijn. Ik wil meer zekerheid hebben. Ik ben daar dan nog zo zwak in. Nee, je kunt niet ontkennen dat je deze dingen, drie zaken, helemaal niet kent. Maar oh, ja. Ja, nou ja, je schiet zo tekort. Het is nog zo zwak. Nou gemeente, waar vindt u nou meer zekerheid? Waar vindt u nou meer vastheid? Bij Christus alleen. En daar gaat het toch om in de bediening van het avondmaal, weet u nog? Waar wordt u nou beter gesterkt? Waar leert u deze drie zaken nou beter kennen? Dan als u gelovig aan tafel komt, alles van Christus verwachtende. Waar de tekenen van brood en wijn ons heen wijzen naar Christus, volkomen offerande. Het enige middel dat u toch steeds weer zoekt, dat is dan toch uw leven geworden. Als dat werkelijkheid is voor u, als dat werkelijkheid is geworden, dan is het avondmaal voor u ingesteld. Maar als u zegt van ja, maar ik kan niet zeggen dat deze drie zaken voor mij werkelijkheid zijn geworden. Dat u niet kunt zeggen dat uw leven daarin zoiets wezenlijk is veranderd. Dan mist u iets wezenlijks. En nee, inderdaad, dan kunt u geen avondmaal houden. Maar dat betekent wel dat u nog van dood levend gemaakt moet worden. Bid dan de Heere om zijn genade. Die hij wil geven. Ja, aan armen en aan ellendigen. Aan mensen die zeggen, ik heb niks. De Heere zoekt u behoud. Wie mogen er dan aan het avondmaal? Nou, die iets van dat tere leven mogen kennen. Maar wie daar niets van kennen, die mogen niet aangaan. Dan zou je de tafel ontheiligen, zegt antwoord 82. Dan roepen we Gods ongenoegen over ons uit. En over de gemeente, zegt het antwoord. Grote verantwoordelijkheid. Het komt erop aangemeten dat de dingen goed liggen. En dat we de dingen zuiver zien. Dat de Heilige Geest ons daarin leidt. En daarom is het zo belangrijk dat we gemeente zijn. Dat we elkaar aanvuren en aansporen om elkaar te wijzen op de vastheid van het verbond van Gods belofte die in Christus ja en amen zijn. Elkaar aan te sporen om de toevlucht te nemen tot Christus. Wat uw nood ook is, wat uw twijfel ook is, om tot hem te gaan. Want er is vergeving bij hem, er is genade bij hem. Ja. En de hypocriet, die wordt dan ook nog genoemd in antwoord 80, of in antwoord 81 en ook nog deels in 82. Als ik het daar nou tot beperk, de hypocriet, dat is iemand die twee gezichten heeft. Dat is iemand die zich wel voordoet als iemand dat hij de Heere kent. Maar die drieslag, dat mishagen, vertrouwen en begeren ten diepste niet kent. Misschien wel met zijn hoofd, maar niet met zijn hart. Dat is een hypocriet. En weet u wat nou kenmerkend is voor een hypocriet? Dat is iemand die niet bang is dat hij zichzelf bedriegt. Als u nou bang bent dat u een hypocriet bent, dan bent u het waarschijnlijk niet. Of waarschijnlijk, dan bent u het niet. Want een hypocriet vraagt zich niet af of hij twee gezichten kent. Maar iemand die bang is dat hij een hypocriet is, die worstelt met die twee mens, weet u wel. Dat de geest tegen het vlees strijdt en dat die tegen elkaar zijn. En dat je voelt dat je daar niet tegenop kunt. Nou, dat is de dagelijkse strijd van de gelovigen. Nu kun je zeggen dat een onbekeerde ook dagelijkse strijd kent. Dat kan. Als je onbekeerd bent, dan kun je ook zeggen van ja, ik doe mijn best om niet te zondigen. En ik probeer bepaalde zonden onder de knie te krijgen. Dat is mijn dagelijkse strijd. Ja, dan ben je ook aan het strijden. Maar weet u het weer? Maar dan ben je wel aan het strijden buiten Christus om. Dan zoek je niet de toevlucht te nemen tot de borg en zaligmaker Christus. Dan zoek je niet te strijden tegen de zonde in zijn kracht. Dan weet je niet van dat leven waarin je helemaal afhankelijk weet van hem. Die drieslag, die breng je steeds weer bij Christus. Om nou die goede strijd te strijden. Hoe weet je nou dat je die goede strijd strijdt? Nou, dat is iemand die bij de strijd toch altijd nog hoop heeft. Dat is iemand die in de strijd niet anders kan dan dat hij het van Christus verwacht. Omdat hij zoveel vertrouwen heeft in dat offer. Eenmaal geschied, eenmaal volbracht op Golgotha. En die daarom niet anders kan dan het van de Heer Jezus te verwachten. Als u dat leven niet kent, dan wordt u vanavond aangezegd dat u het leven niet kent. Dan bent u nog dood in zonde en misdaden. En als u je niet bekeert, dan kom je voor eeuwig om. En hoe verschrikkelijk is het om onder de prediking van het evangelie en de belofte toegezegd gekregen onbekeerd door te leven. Zoek nou toch het leven bij hem die de dood heeft overwonnen en die leeft tot in eeuwigheid, om door woord en geest zondaren uit de dood op te wekken. Alleen zo zul je werkelijk getroost leven en zalig sterven. Amen.